Hallo en welkom in het Oog van de Storm, een podcast van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst. Mijn naam is Mark Minkjan en mijn gast vandaag is Daan de Jong. Die komt vertellen over zijn afstudeerproject Everywhen. Een heel mooi project dat op zoek gaat naar een nieuw soort ontwerphouding en stedenbouw, waarin diepe tijdlagen zowel uit de geschiedenis als uit de toekomst worden samengebracht. Daan, welkom in de podcast.
Dankjewel.
En dankjewel dat je mij ontvangt hier in de Bazel. Gebouw waar jouw collega's van de gemeente Amsterdam van Monumenten en Archeologie zijn gevestigd. Echt een sprekende locatie volgens mij om het ook over jouw project te hebben. Ik denk meteen aan de soort van transformatie die dit gebouw zelf heeft doorgemaakt. Van ja, toch een soort van Star Architecture bankgebouw uit de jaren 20, geloof ik, van de vorige eeuw, naar een plek waar nu eigenlijk zit het Stadsarchief en het Bureau Monumenten en Archeologie, een soort van hoeders van de geschiedenis en van de oude tijdslagen op weg naar de toekomst. Dus toen je dat voorstelde, dacht ik meteen, oh wauw. En later zag ik ook nog dat de architect van dit gebouw weer terugkomt in jouw project. Mm-hmm. Dus het is wel weer enorm mooi vervlochten allemaal. Dankjewel daarvoor. Waarom dacht jij, we moeten hier afspreken?
Nou, je stelde eerst voor om met mij op kantoor af te spreken. Ik werk normaal aan het Weesperplein. Niet de meest inspirerende kantooromgeving. En deze plek lijkt mij inderdaad passend, omdat het project ook gaat over het opwerken van een bepaald gevoel. En toen moest ik direct aan deze ruimte denken, waar ik ook wel eens vergaderd heb met collega's van Monumenten en Archeologie. En op de een of andere manier helpt deze ruimte bij het opwekken van de sensatie waar het project over gaat. Dus vandaar deze plek.
Wat ervaar jij in deze ruimte? Wat zie je?
Ja, misschien goed om dat even te beschrijven inderdaad. We zitten in een vergaderruimte die op het oog eruit ziet als de gemiddelde vergaderruimte. Maar om ons heen staan glazen vitrinekasten met daarin archeologische opgravingen uit Amsterdam. Dus we kijken hier de diepe tijd van Amsterdam in.
Ja, ik zie achter jou fascinerende aardewerken schalen, glazen. Ik zie een heel mooi hoog glas uit de periode. Dat staat dan bij 1650 tot 1675. Met een hele mooie bewerking en een mooie barst. Dus je ziet ook echt, die is ergens opgegraven. En ook op sommige plekken nog fragmenten van oude mm-hmm. hele soort ceremoniële kelken, volgens mij, die bij elkaar gehouden zijn met een soort op moderne manier, zeg maar, om nog een soort van suggestie te wekken van wat het ooit was. Ja. Wat doet dit voor jou?
Nou, je zou kunnen zeggen dat als je die vitrines ziet, dat je dan alleen naar het verleden kijkt. Maar voor mij opent het ook de deuren naar een verre toekomst. Omdat we kijken hier honderden jaren terug. En door honderden jaren terug in de tijd te gaan, besef je opeens wat je eigen positie in de tijd is. En ga je misschien ook nadenken over, oh, maar hoe ziet de wereld er dan over een paar honderd jaar uit? En dat is iets wat ik eigenlijk al langere tijd ervaar. Ik woonde tot voor kort in de Pijpen. Daar zat een winkeltje en daar verkopen ze fossielen. En iedere keer als ik daar langs liep, dan had ik het gevoel van terug in de tijd kijken, maar tegelijkertijd ook vooruit in de tijd kijken. Dus het opende de poorten naar een verre toekomst voor mij.
Ik geloof dat je ergens in het begin schrijft dat veel ontwerphoudingen die houden de toekomst op afstand. In plaats van dichterbij brengen. Daar moest ik meteen aan denken toen je dit zei. Wil je dat uitleggen? Hoe dat in ontwerp tot uitdrukking komt of juist niet?
Ik denk wat we als ontwerpers vaak doen als we nadenken over de toekomst, is het nu projecteren op de toekomst. En voor mijn, of naar mijn idee, houdt dat die toekomst op afstand. Omdat het eigenlijk nooit een beeld is wat recht doet aan de onzekerheid van een verre toekomst. Ook altijd een soort van een manier is voor onszelf om het behapbaar te maken. En ik denk dat we daar als ontwerpers iets anders mee moeten.
Er zit ook iets in van dat een ontwerp dus wat van af moet zijn. En dat kun je alleen als je doen als je het baseert op het nu, op de kennis van nu.
Ja, het moet vast omlijnd zijn. Ik denk dat dat een belangrijk onderdeel daarvan is, ja.
En dat is, nou, dat is een van een soort van jouw frustraties of zeg maar onderdelen van de probleemstelling die ten grondslag ligt aan je project.
Ja.
Kun je nog iets meer zeggen over die soort van probleemstelling? Waar komt jouw zoektocht naar iets anders vandaan?
Als vakgebied worden we natuurlijk steeds vaker ook gevraagd om iets te zeggen over de toekomst of soms zelfs over een verre toekomst. En ik merkte dat we daar als beroepsgroep soms in vastlopen. En dat probleem dat wordt eigenlijk pijnlijk zichtbaar door de klimaat- en ecologische crisis waar we in zitten. Die dwingt ons om antwoorden te vinden voor die verre toekomst. Maar we doen dat nog niet op een manier die recht doet aan de onzekerheid van de verre toekomst. Ja.
Nou, ik wil nog wel misschien nog iets dieper daarop ingaan. Want jij zegt van de hele constellatie waarbinnen we nu opereren is een van een soort korte termijn denken. Kun je daar nog iets meer over zeggen? En ook wat we dan missen eigenlijk?
Ik denk dat het het heeft natuurlijk ook te maken met het krachtenveld waarin we opereren. Dat het politiek krachtenveld, het economisch krachtenveld, wat doorwerkt in ons vak en waardoor wij vastzitten in dat korte termijn denken. Dat is één van de aspecten. Maar ik denk ook dat het samenhangt in bredere zin met onze perceptie van tijd. En dat is iets wat ons vak natuurlijk overstijgt, maar wat wel doorwerkt ook voor ons als ontwerpers. En dan gaan we al een beetje de diepte in van het project, want
ja, dat mag.
In de westerse wereld zie je dat wij een lineair idee van tijd hebben. Tijd is iets wat vanuit het verleden door het heden naar het nu, naar de toekomst beweegt en waarbij het nu eigenlijk een moment is van seconden. En die perceptie van tijd zorgt ervoor dat we gevangen zitten in het nu. Dus als je als ontwerper op een andere manier naar de toekomst wil kijken, moet kijken, betekent dat je misschien ook toe moet werken naar een andere perceptie van tijd.
Ja, en daarvoor haal jij inspiratie van elders. Plekken waar ja, een soort beschouwing van de eigen cultuur in het geheel heel anders is dan hier. Kun je daar iets over zeggen?
Ja, ik heb inspiratie gezocht in inheemse culturen buiten de westerse wereld, waar inderdaad een andere perceptie van tijd heerst. Daar komt ook de term everywhen vandaan. Dat is een begrip uit de culturele sfeer van Aboriginals, waar ze een vloeibaar idee van tijd hebben. En zij zien verleden, heden, toekomst niet als gescheiden elementen, maar als iets wat eigenlijk in dezelfde ruimte zich begeeft. En dat zette mij enorm aan het denken van wat zou dat betekenen voor ons vak als je op die manier gaat ontwerpen.
Ja, dat is echt een geweldige vondst. Ik kan me voorstellen dat toen je het voor het eerst daarover las, dat je dacht, oh, wow, hier, dit kan nog wel eens een soort van een transformatief stukje kennis of een perspectief zijn wat me opeens van alles kan ontsluiten, zeg maar.
Ja, gek genoeg was dat het denk ik niet. Ik denk dat het eigenlijk meer een label was wat ik kon plakken op het werk wat ik al deed op de academie.
Mm-hmm.
Onbewust. Maar ik was al wel bezig om naar een vloeibaar idee van tijd toe te werken in het ontwerp.
Ja, toevallig ben ik ook wel eens aanwezig geweest bij de studio's waar jij als student aan meedeed.
Mm-hmm.
Had je het ook over een vooruitkijkend monument. Wat al een totale omdraaiing is volgens mij van hoe normaal met dat voor dat soort gedenktekens en zo omgaan.
Mm-hmm.
Dus dat is heel mooi om dat hier dan ook terug te zien. Nou, je hebt echt een prachtige publicatie gemaakt. Die heb ik ook heb ik van gesmuld. fijne teksten en heel veel prikkelende beelden. Hij is ook online te lezen. Ik zal een link toevoegen hieronder in de zogenaamde show notes. Qua methodiek ben ik wel benieuwd, want uiteindelijk zeg je dat je hebt gekozen voor de traditionele media van de ontwerper. Dus de kaart en de maquette en de vertelling. Is dat wel toereikend om een soort van heel andere perceptie van tijd dus over te brengen?
Nou, de manier waarop we ze nu inzetten, dus niet. En dat was denk ik het inzicht wat ik heb verkregen uit dit afstuderen. Als je op een andere manier naar de toekomst wil kijken en die wil verbeelden, dan betekent het dat je misschien ook de technieken die we als ontwerpers gebruiken, en ik heb het dan inderdaad over de kaart, maquette en vertelling als een soort van standaard tools in onze gereedschapskist, dan moet je daar ook anders naar kijken. En dat werd uiteindelijk misschien wel het belangrijkste onderdeel van dit hele afstudeerproces. Is wat betekent het om die technieken in te zetten vanuit de filosofie van Everywhen? Wat betekent het als je een kaart maakt die vanuit die gedachte vertrekt, of een maquette of een verhaal?
Daar gaan we straks ook zeker op in. Maar wat ik dacht van, ja, waarom? Je kunt ook zeggen waarom dit? Waarom niet een toneelstuk of een heel ander medium waarin je mensen kunt onderdompelen om iets over te brengen? Maar ja, misschien is het ook juist om je ambitie om iets anders te laten landen in je vakgebied, zeg maar. Om daar verandering te kunnen bewerkstelligen.
Ja, ik denk de reden is misschien ook dat, hoewel die technieken misschien ook vastgeroest zitten in bepaalde conventies, denk ik niet dat ze waardeloos zijn. Ze zijn nog steeds ontzettend belangrijk om onze ideeën over te brengen. Maar door ze op een andere manier in te zetten, denk ik dat ze al op een veel waardevoller manier gebruikt kunnen worden om de toekomst te verbeelden.
Ja, en misschien ook sneller. Je hackt als het ware bestaande systemen of praktijken om iets anders over te brengen in plaats van.
Ja, ik denk tijdens het afstuderen was het nog niet per se sneller, maar het was vooral natuurlijk zoeken. Wat betekent dit dan? Bijvoorbeeld de kaart. Toen ik begon eigenlijk met mijn afstudeerproces, toen dacht ik van, oh ja, jeetje, dan moet ik dus een kaart maken en die kaart moet een schaal hebben en een vaste projectie en moet of het verleden laten zien, of het nu, of de toekomst. Maar ja, de filosofie van Everywhen vraagt natuurlijk iets anders. Mm-hmm. Dat je dat misschien voor een deel loslaat. En dat je tijdslagen samenbrengt in die verbeelding. Waarbij je ook verschillende perspectieven misschien combineert.
Ja.
Dus dat was natuurlijk een enorme zoektocht.
Ik denk dat het goed is als we daarna gewoon een beetje dat onderzoek induiken. Maar meer in algemene zin kun je daar iets over zeggen? Wat voor soort van conceptuele of praktische dingen je dan tegenkomt waar je keuzes in moet maken of misschien niet uitkomt?
Nou, we dwingen ons dus heel erg om vanuit een bepaald perspectief te werken. Dus het voelt ongemakkelijk om daarvan los te komen. Want als je inderdaad jezelf niet beperkt tot een bepaald kaartblad, waar hou je dan op? Hoe zorg je dat het beeld dan nog steeds leesbaar is? En dus geef natuurlijk ook sturing aan hoe je een verhaal bijvoorbeeld vertelt, beeldend maakt. Dus opeens valt dat ook weg. Dus je moet ook zoeken naar een soort van andere manier van, hoe grijpen die elementen dan wel in elkaar, dat het vertelt wat ik wil vertellen als ontwerper.
Ja, dat je jezelf een soort vrijheid hebt gegeven, maar vrijheid is ook, als het over, ik geloof het eens, existentialisten gaat, freedom equals anxiety. Van wat ga je dan in godsnaam doen?
Ja, het kan ook verlammend werken, ja.
Ja, precies. Laten we induiken. Want je hebt voor Den Haag gekozen om dit idee te onderzoeken. En je project te laten voeden en iets op te projecteren. Waarom Den Haag?
Nou, het begon er eigenlijk mee dat ik heb in Rotterdam natuurlijk gestudeerd. Ik woon in Amsterdam. En ik had om te beginnen behoefte om in een andere omgeving mijn afstudeerproject te doen. Ik kwam op Den Haag uit omdat Den Haag een hele interessante plek is om door de bril van Everyone te benaderen. En dat veel mensen wel weten dat Den Haag is gebouwd op zand en veen. Dat gaat al over diepe tijd, over diepe tijdslagen. Maar dat werkt ook door in het nu. Dus enerzijds zie je dat die stad gevormd is door de krachten van de diepe tijd. En anderzijds zie je dat op die lagen er een dynamiek is ontstaan van machtsstructuren, van politieke macht, die eigenlijk continu in beweging is. En daar ontstaat volgens mij iets interessants, dat ze een interactie met elkaar aangaan. En dat was eigenlijk de voornaamste reden waarom ik voor Den Haag heb gekozen.
Ja, en als je daar dan induikt, dan kom je dat samenspel tussen die diepe tijdlagen en veel meer korte termijn ontwikkelingen, die is heel interessant.
Ja.
Dan zie je ook hoe dat zo mooi overlapt. Dus kun je daar iets over zeggen dan van welke soort van combinaties van kennis die je hebt gezocht uit die verschillende lagen, uit die tijdsperspectieven, wat die dan opleveren of welke jij fascinerend vond?
Nou, een van de dingen wat ik bijvoorbeeld bijzonder vond is, ik weet eigenlijk niet zoveel van of ik wist niet zoveel van Den Haag af. En de eerste keer toen ik aan het begin van mijn afstuderen stond en de trein pakte naar Den Haag, dan stapte ik uit en ik stond opeens in een bos. En in de logica van hoe Amsterdam bijvoorbeeld is opgebouwd, kon ik dat dus niet verklaren. Het centrum van de stad, waar misschien de vierkante meterprijs wat het hoogste is, waar de druk op de ruimte groot is, daar heb je een enorm bos. En een van de verklaringen vond ik dus in die diepe tijdslagen. Misschien goed om dan, moeten we echt heel diep de tijd in. Eigenlijk langs de hele Hollandse kust zie je dat ongeveer een kilometer of 10, 15 landinwaarts, dat daar oude zandruggen terug te vinden zijn.
Ja.
Dat zie je dus ook in Den Haag, in het centrum van Den Haag. En die oude zandruggen die zijn in de late bronstijd, zijn ze overwoekerd geraakt eigenlijk door bossen, door oerbossen. En het Haagse Bos is daar een restant van. En eigenlijk misschien ook wel de reden waarom de stad op die plek is ontstaan. Omdat de graaf van Holland, Floris V, die heeft op die plek zijn hof gevestigd, het Binnenhof. En rond dat Binnenhof is de stad ontstaan. Dus dat was een van die verhalen. Maar wat ik nog steeds niet kon verklaren is van waarom is dat bos er dan nog steeds?
Mm-hmm.
En toen kwam ik uit bij een akte uit de 80-jarige oorlog. Den Haag dreigde ten prooi te vallen aan de Spanjaarden. Er moest geld komen voor de oorlogskas. Dus ontstond het plan om het bos te kappen. Maar daar kwam de Haagse bevolking en ook Willem van Oranje kwam daar tegen in opstand. En zo is er een akte gekomen waarin die verkoop van het bos eigenlijk werd afgekocht van de Staten. Dat is bekend komen te staan als de akte van redemptie. En in die akte staat een zinnetje dat het bos voor altijd bos zal blijven. En daar sloeg ik op aan, omdat het deed me ook wel heel erg denken aan de Rechten voor de Natuurbeweging, die nu wereldwijd in opkomst is. Maar dat is dus de reden waarom dat Haagse bos er nog steeds is op die plek.
Ja, mooi. Eigenlijk zag je toen al die botsing, hè? Tussen een soort van korte termijn denken en wat samenhangt ook met een soort perceptie van schaarste, economie van schaarste of cultuur van schaarste.
En we hebben nu een probleem, we moeten daar iets mee.
Ja.
Dus, ja.
En dus krachten die toen al toch in staat waren om daar aan voorbij te denken en naar voorbij te kijken. Ja, dus die acte van redemptie, dat is centraal te komen staan in jouw project. En je hebt er een soort van eigen interpretatie van gemaakt. Dat lange termijn denken van toen, ook op deze manier en in deze tijd, probeert een plek te geven. Of een soort van instrumenteel te maken. Daar komen we zeker nog op zometeen. Ja, en je ziet ook hoe die. Want Den Haag is natuurlijk de stad van macht. En die macht heeft ook allerlei ruimtelijke expressies.
Mm-hmm.
Wat ik ook fascinerend vond, wat jij goed liet zien. En dat hoor je natuurlijk wel eens. Dan, Den Haag, het maakt uit of je op het zand woont of werkt of niet. En dat heeft ook weer allemaal. Ja, dat een soort van sociale scheidslijnen in de stad hangen daar ook mee samen.
Zeker.
Maar jij laat het wel heel goed zien hoe die, zeg maar, die politieke machtscentra ook heel erg op die ondergrond, die echt duizenden jaren geleden is gevormd, reageert. Wat las jij daarin?
Ja, ik denk dat je nu ook de maquette bedoelt die ik heb gemaakt. Een onderzoeksmaquette waarbij je inderdaad die strandwallen ziet, waarop dan eigenlijk alle politieke instituties of machtsinstituties die we nu kennen een plek hebben gevonden. En daar is eigenlijk een hele logische verklaring voor, omdat zand werd lange tijd geassocieerd met reine grond. Je moet je voorstellen dat tussen die strandwallen, daar was het drassig en dat werd uiteindelijk veen. Maar in die tijd waren dat moerassen waar ook veel ziektes ontstonden. Dus in die zin is het ook niet gek dat de macht zijn plek zocht, inderdaad hoog en droog op die zandgrond.
En dat zie je volgens mij op meer plekken in de wereld zonder dat we het doorhebben. Dat die soort van de ondergrond alles bepalend is geweest, historisch gezien. Maar dat we dat nu lijken te zijn vergeten in hoe we omgaan met hoe we bouwen en hoe we onszelf als, ja, hoe we voor de stad zorgen en dat soort dingen.
Ja, ik vond het vooral ook fascinerend om te zien hoe dit type tijd niet iets is wat soort van achter ons ligt en afgesloten is, maar het werkt dus gewoon nog steeds door in het nu.
Ja. Nou, en jij maakt ook heel mooi inzichtelijk volgens mij hoe je om kunt gaan met het wat vage begrip van water en bodem sturend. En daar wat handvatten aan geeft van hoe je daarop kunt reageren. En misschien is jouw vorm wat speculatief. Maar ik denk dat er ook wel richtlijnen in zitten voor hoe je daarmee om kunt gaan. Maar hoe denk jij daarover? Wat is in algemene zin een soort van, ja, hoe kun je daarmee omgaan met die ondergrond, met die historische lagen in bodem, in water, in mengsels daarvan?
Nou, ik denk dus een van die dingen is dat je die bodem of überhaupt gewoon eigenlijk het landschap te gaan zien als een actor in de stad. Als een soort van actief element, een actieve speler. Waar we dat nu zien als een soort van statische onderlegger waar je eigenlijk alles mee kan doen wat je maar wil. Een van de andere verhalen die ik namelijk tegenkwam, dat is het verhaal over het eiland in de Hofvijver. Ook weer zo'n plek waar ik langs liep en van dacht van, wat gek, hoe kan dit eigenlijk? En, het eilandje wordt regelmatig bezet door klimaatactivisten.
Mm-hmm.
Maar ja, hoe dat eilandje er kwam, zo midden in de vijver, waarom het nooit is afgegraven, dat wist ik niet. En door in archieven te duiken kwam ik er eigenlijk achter dat de Hofvijver was ooit een duinmeer. Dus een van die drassige plekken die tussen twee hoge strandwallen in lag. En dat duinmeertje dat werd gevoed vanuit een beek die eigenlijk helemaal vanuit de duinen daar naartoe stroomde. En die beek die ligt er nog voor een deel onder de stad, de Haagse Beek, als een ondergrondse watergang. Maar eeuwenlang spoelde er vanuit dat water uit de duinen spoelde ook zand, sedimenten spoelde mee. En die kwamen in de vijver terecht. En in het midden van de vijver lag een viskaar, een steiger. En in de loop der eeuwen zijn die sedimenten zich rond die viskaar gaan zetten. En is daar een eiland ontstaan dat is overwoekerd. En ik vond het een mooi inzicht dat die plek dus ontstaan is door het te laten gebeuren eigenlijk. Omdat er nooit door de mens is ingegrepen, actief is ingegrepen in dat proces. En ik denk dat dat dus een van de lessen is die we ook kunnen gebruiken als we het hebben over water en bodem sturend. Is dat we meer ruimte moeten laten voor dat soort processen om te gedijen.
Mm-hmm. En ook daar zag je al dat het een soort samenspel is tussen menselijk ingrijpen en natuurlijke processen. Want die stijger was menselijk ingrijpen. En daarop reageert die stroom als het ware die zich weer anders vormt. Dus het is heel mooi hoe die dynamiek daarin zichtbaar wordt. Ik moet opeens ook weer denken aan de Basel, de architect, die het mogelijk heeft gemaakt 100 jaar geleden dat wij nu hier zitten. Daarvan vond je ook een kaart, toch een tekening, een plan.
Dus we hebben het nu over een aantal dingen gehad die gaan over die diepe tijdslagen. Maar ik heb ook gekeken naar de andere kant, naar die hele dynamische laag van politieke macht. Hoe zich dat nou heeft ontwikkeld in 8 eeuwen tijd. En eigenlijk aan het eind van de 19e eeuw was er een beweging. Natuurlijk best wel veel oorlogen gehad in Europa. En toen werd er gezegd, we moeten toewerken naar een internationale hoofdstad van vrede. En er werd gekeken naar Den Haag. En de Basel was een van de architecten die de opdracht kreeg om voor de stichting van internationalisering, om die hoofdstad te ontwerpen. En er werd gekeken naar de Waalsdorper vlakte als de plek waar dat moest gebeuren. Een tuingebied. En
ja, waar ligt dat ten opzichte van Den Haag?
Waar nu het internationaal strafhof zit. Ja. Dus nog steeds maar de bestaande duinen.
Mm.
En hij maakte een plan, een beetje naar het idee van Washington, waar al die politieke instituties een plek moesten krijgen. Plan is nooit uitgevoerd, misschien gelukkig, want daardoor hebben we nog steeds een prachtige duingebied. Maar wat ik interessant vond aan wat de Basel deed, is hij tekende dat duinlandschap en daar overheen die stad. Maar je zag het eigenlijk er doorheen komen, dat duinlandschap. Dus die lagen, die overlapten elkaar. En dat werd uiteindelijk dus ook de inspiratie voor de manier waarop ik de Everywhen-kaart ben gaan opbouwen. Een van de elementen is dus van, zorg ervoor dat die laag op zo'n manier laat zien dat er niet één waarheid is. Niet één plan.
Ja, dat is mooi. En daarmee is het ook meer, is zo'n plan ook minder hermetisch en meer uitnodigend.
Mm-hmm.
Om ook voor anderen om over na te denken, om over mee te praten. Omdat het meer een suggestie is of een bepaalde denkrichting is die zichtbaar wordt. En dat, ja, dat ook heel mooi tot uiting komt in jouw project. Wil je nog iets zeggen over je onderzoek? Hebben we iets nog niet aangeraakt dat wel belangrijk is om te zeggen voordat we in je ontwerp duiken?
Ja, wat denk ik belangrijk is. Dus ik had natuurlijk geen idee waar dit naartoe ging. Ik was eigenlijk al die verhalen aan het verzamelen. En dat die zoektocht aan het documenteren op een wel op een everywhen manier. En eigenlijk door die verhalen dus over elkaar heen te leggen, ontstonden er verbanden tussen die diepe tijd en politieke macht. Zo'n verhaal over het eiland, het bos, maar ook over het vredespaleis, over tegenmacht. En daaruit begon eigenlijk weer nieuwe verbanden te ontstaan. En dat onderzoek dat kwam samen in wat ik de Everywhen-kaart ben gaan noemen. Waarin je die verbanden gaat lezen. En dat is eigenlijk de inspiratie geweest voor de volgende stap in het afstudeerproces. Om daar weer nieuwe verhalen van te smeden die iets zeggen over een mogelijke toekomst die besloten ligt in het verleden van de stad.
Ja, dat vredespaleis, of die hele vredesstad, zeg maar, die was eerst ook geprojecteerd op het Haagse Bos, toch?
Ja, dat is de Russische tsaar en de Engelse koning, die waren neven van elkaar. En die dachten, we moeten een redelijk neutrale plek hebben waar we onze bijeenkomst kunnen organiseren. En die hebben toen hun tante, Wilhelmina, gevraagd van, kunnen wij niet bij jou langskomen?
Zoals dat ging in die tijd.
Zoals dat ging. Ze mochten langskomen bij Huis ten Bos, in het Haagse Bos. En die hele delegatie die maakte een wandeling door het bos. En ze zeiden van, hey, dit is eigenlijk wel een prachtige plek om dat vredespaleis neer te zetten. Maar toen bleek dus later dat daar die akte van redemptie onder lag. Wat ervoor zorgde dat er niet in het bos gebouwd kon worden. Dus weken ze uit naar de plek waar het vredespaleis nu staat. Ja.
Ja, heel mooi. Dat er dus krachten opspelen die, ik weet niet of het hoogmoed was, maar in elk geval niet super lange termijn denken. In zo'n vredesinstituut misschien wel.
Mm-hmm.
Maar hoe dat dan mooi kan omspelen. Want een soort van super modernistische, een soort van totale antropocentrische ingreep is die Utrechtsbaan, die ook echt een rol speelt in jouw project, die ook op die kaarten die je hebt gemaakt als een soort van, nou, gewoon er doorheen is gejast, zeg maar, door al die tijdlagen.
Door al die tijdlagen, ja.
En het heden van die tijd. En nog steeds een prominente rol speelt. Als we alleen maar denken aan de Extinction Rebellion.
Ja, protesten. Het is nu natuurlijk ook wel het zwaartepunt van de macht is met renovatie van het Binnenhof ook verschoven naar die plek. Hè, waar het gebouw van de Tweede Kamer nu zit. Maar ik vond het ik vond het ook inderdaad verbazend als je dan inderdaad al die kaarten, maquettes hebt gemaakt waarin je die diepe tijdslagen ziet. En dan is die Utrechtse baan daar zonder enig gevoel doorheen gejast. Dat is ja, voor mij natuurlijk ook wel een inspiratie geweest om daar iets mee te doen. Van wat kan het in een mogelijke toekomst zijn?
Volgens mij komt de Utrechtse baan zit ook in je eerste zinnenbeeld, hoe je dat hebt genoemd, speelt die een prominente rol. Belangrijke onderdelen van je project zijn die drie zinnenbeelden. Kun je uitleggen waarom je die hebt geschapen, wat je daarmee wil communiceren?
Na het verzamelen van al die verhalen en het verknopen van die verhalen, ontstonden er dus nieuwe verbanden en ook denkrichtingen om iets te vertellen over de mogelijke toekomst. Maar de manier waarop ik die mogelijke toekomst wilde vormgeven, wilde ik natuurlijk ook wel vanuit de filosofie weer van Everywhen doen. Dat betekent dus dat het niet vast omlijnd mocht zijn, maar ook zonder chronologie. Het liefst wilde ik eigenlijk een beeld van een mogelijke toekomst kunnen voorschotelen, waarbij je je af zou vragen, kijk ik nu naar iets wat zich in de toekomst bevindt, iets wat nu is, of iets wat in het verleden ligt. En zo is eigenlijk het idee ontstaan om zinnenbeelden te creëren die dat gevoel opwekken.
Ja, dus waar die gelaagdheid altijd in verpakt zit. Ja. Zonder dat het heel direct wordt aangewezen van dit is verleden, dit is toekomst, maar dit is allemaal.
Of dit is het blauwdrukplan voor die toekomst. Nee, daar wilde ik inderdaad ver vandaan blijven.
Ja, ja, ja. En wat hoop je daarmee te openen?
Ik hoop daarmee een mogelijke toekomst te laten zien die niet alleen maar gestoeld is op een soort van vooruitgangsdenken. Het idee van het antwoord ligt voor ons. Maar dat ook in onze westerse wereld het verleden misschien een verhaal kan vertellen wat de inspiratie vormt voor een progressief vergezicht.
En al veel antwoorden in zich draagt,
ja.
Maar zonder dat dat, ja inderdaad, zonder dat dat een heel behoudend verhaal hoeft te zijn per se.
Ja, precies. En ik denk dat het daarmee misschien ook een deel van de kritiek wegneemt dat iets luchtfietserij is. Dus daarom vond ik dat verhaal van het Haagse Bos en de akte zo mooi. Omdat als je in de westerse context het begint over rechten voor de natuur, dan zullen er misschien nog veel mensen zijn die zeggen van ja, absurd, belachelijk. Goed, we hebben dat dus al gedaan.
Ja.
Het is nog steeds actief, die akte. Hij werkt nog steeds. Dus ik probeer het ook te laden, die toekomstbeelden.
Met elementen uit de zogenaamde Hollandse glorietijd, zeg maar.
Ja.
Dat is zo. Dat is een mooie
vond. Dat is ironisch, ja. Misschien nog één ding daarover, want
ja.
Dat is een stap waar we het eigenlijk nog niet over hebben gehad. Ik ben die verhalen van Den Haag ben ik ook nog gaan verbinden met ideeën van lange termijn denken buiten de westerse wereld.
Ja.
En daar zijn die zinnenbeelden uit voortgekomen. En het eiland van diepe tijd stelt eigenlijk de gedachte centraal. Dus dat je die uitgestrekte natuurlijke processen, zoals sedimentatie, of de manier waarop de bodem zich vormt, of hoe een watersysteem zich blijvend verandert, dat je die als actor moet erkennen in de stad.
Ja.
Dus dat idee heb ik eigenlijk op de voorgrond gezet bij dit zinnenbeeld.
Ja.
Ja.
En ook, want het is hier toch dat je ook dat idee van geef tegenmacht een ruimte in de stad, in ontwikkelingen.
Ja, precies. Dus die twee die komen eigenlijk daarin in samen. En daarin heb ik het verhaal van het eiland in de Hofvijver eigenlijk geprojecteerd op de Utrechtse baan.
Ja. En wat gebeurt daar dan als we die twee
als we die soort in elkaar schuiven en dus dat niet meer in een chronologische volgorde plaatsen als de Utrechtse baan is natuurlijk veel later pas aangelegd. Wat voor verhaal ontstaat er dan? En dat is het eiland van diepe tijd.
Wat gebeurt er op het eiland van diepe tijd? onder de A12, toch? Bevindt hij zich eigenlijk.
Ja, onder de A12 inderdaad. Kijk, het risico hiervan is, en vandaar misschien ook mijn twijfel, is dat ik iets van de magie van het project of van het zinnenbeeld weg ga nemen door het eenmaal plat te slaan tot dit is de A12 en dit gebeurt er ruimtelijk. Dat, voor mijn gevoel gaat dat juist voorbij aan misschien de boodschap van het zinnenbeeld. Kijk, de centrale gedachte is dat je tegenmacht ruimte moet geven. En dat je de natuur ook als actor moet zien in de stad. En die twee die komen samen in het eiland van diepe tijd.
Ja.
Dus tegenmacht zorgt ervoor dat je de natuur als actor kan zien.
Ja.
En daaruit volgt een proces dat zich uitstrekt over een hele lange tijd. Waarbij er een eiland ontstaat in die Utrechtse baan.
Ja. Ja, nee, ik snap je een soort van je abstractie. En omdat het natuurlijk meer gaat over het conceptuele hiervan of zo. Maar ik denk ook dat jij ook wel je voorstellingsvermogen en je kwaliteiten als ontwerper laat zien in deze projecten. Door wat je daar echt voorstelt. En laat samenkomen en hoe dat dan met elkaar omgaat en bepaalde nieuwe rituelen oplevert.
Ja.
Dus vandaar dat ik er ook naar vroeg. Maar ik ga het natuurlijk, ik ga het niet, niet. Ik wil niet alles verklappen als je dat open wilt houden.
Nou, ik vind het moet inderdaad wel open blijven voor een eigen interpretatie daarvan. Ook omdat ik dus heel graag wil dat mensen naar die zinnenbeelden kijken en niet goed kunnen plaatsen of het iets is wat in het verleden speelt, in het nu of in de toekomst. En dat kan eigenlijk alleen maar door wat ruimte te laten. Ja.
Ja.
Nou, ik kan er wel iets over zeggen wat denk ik wel interessant is. De reden waarom ik het verhaal van het eiland heb gekoppeld aan de Utrechtse baan, is als je kijkt naar die geomorfologische kaart van al die bodemlagen, dan zie je dat de Utrechtse baan doorklieft eigenlijk die plek van veenlagen. Dat is ook zo dat de bezuidenhouten plek waar de Utrechtse baan ligt, heeft veel waterproblematiek. De oplossing die ze daarvoor hebben gevonden is om recent onder de Utrechtse baan grote cisternes aan te leggen waar ze dat water kunnen opvangen, waterretentiekelders.
Ja.
En dat vond ik dus exemplarisch voor het negeren van die diepe tijd en de natuur als actor inderdaad. Dus in plaats van daarmee te werken, negeer je het en probeer je dat met een technische oplossing inderdaad om ervan weg te blijven.
Ja, en jij, om zonder te vertellen wat het precies is, dat jij omarmt die processie juist in je interventie, in je zinnenbeeld.
Mm-hmm.
Maar misschien meer een abstracte zin hierover. Als je dan, want je wil een soort van onduidelijkheid ook behouden. Misschien zelfs creëren in die zinnenbeelden. Waar loop je dan tegenaan als je die maakt? Zeg maar? Want sommige dingen wil je wel duidelijk genoeg maken. Andere dingen die wil je misschien op een andere manier plaatsen. Dus bijvoorbeeld als je een tekening maakt of een maquette.
Mm-hmm.
Ik kan me ook voorstellen dat het heel moeilijk is. Dat je jezelf een beetje moet tegenhouden of zo.
Ja, dat is ook ontzettend ingewikkeld. Ik denk dat wat we vaak doen is als we het niet helemaal zeker weten, dat we dan zeggen, nou dan maken we het abstracter. We gaan een schaalniveautje hoger zitten. Het wordt een vage visiekaart met een vlekkenplan. Of over dat soort termen. Terwijl ik juist denk dat er zit een verschil tussen de ambiguïteit die ik in mijn project probeer te benaderen en hoger in het abstractieniveau gaan zitten.
Ja, ja precies, want die abstractie waar je het over hebt, dat is ook iets waar je achter kunt verschuilen voor een deel. Dat er geen uitspraken worden gedaan echt over meer concrete ontwikkelrichtingen.
Ja, en dat maakt die toekomst ook niet voorstelbaarder.
Nee.
Die manier.
Nee, precies. Dus als je wel meer specifieke situaties daarin schetst, Hoe onwerkelijk ze misschien ook lijden, kan dat wel helpen om iets van die, ja, hoe noem je dat, de toekomst dichterbij te halen of jezelf meer in die toekomst te plaatsen?
Nee, ik denk dus wat je als ontwerper kan doen is herkenbare elementen misschien ook uitvergroten. Dus dan kan die toekomst misschien nog wel ver weg zijn. En dan kunnen er ook nog dingen open blijven. Het betekent niet dat als je het ene element heel concreet en super gedetailleerd laat zien, dat alles dan op dat detailniveau moet zitten. Dus dat is denk ik ook de vrijheid die ik mezelf heb gegund met FUN in die maquettes en die kaarten. Dat je daarmee kan spelen. En zo zorg je ervoor dat je een toekomst voorstelbaar maakt, maar dat er ook nog ruimte blijft voor verschillende interpretaties, maar ook voor de onzekerheid die gepaard gaat met een verre toekomst.
Ja, nou, dan zal of als het, ik vind het wel leuk om die andere twee zinnenbeelden nog even te bespreken. Mm-hmm. Zonder dus het detailniveau per se. Maar meer de, ja, zeg maar de ideeën of de beginselen.
Ja, de centrale gedachten die erachter
grondslag liggen, ja. Want er komen, ja, misschien is dat goed om te zeggen ook. Jij hebt die akte van Everywhere natuurlijk opgesteld voor jezelf, voor ons.
Ja, wat eigenlijk een vierde techniek is die erbij gekomen.
Ja.
Dus ik begon met de opdracht voor mezelf om te zeggen van ik pak de kaart, maquette en vertelling. Maar ik kwam er gaandeweg achter dat er misschien nog een ander instrument is. Meer een soort van beleidsinstrument eigenlijk.
Ja.
Wat misschien nog wel de krachtigste is geweest in de hele geschiedenis van Den Haag. En dat is een akte.
Maar die zie je eigenlijk hier al in terugkomen telkens, hè? Die zeven grondbeginselen.
Ja, die principes inderdaad, die beginselen die komen terug in de zinnenbeelden. Ja,
ja, dus ook dat tweede zinnenbeeld, het supertemporeel parlement.
Mm-hmm.
Daar gaat het volgens mij heel erg over hoe je de toekomst een stem geeft.
Een stem geeft, ja. Ja, want door naar Den Haag te kijken, dat geeft misschien ook de ruimte om na te denken over meer institutionele vertegenwoordiging van de toekomst. Zonder soort uit willen dragen dat ik ook maar enige autoriteit op dat gebied heb. Ik ga niet over staatsinrichting. Maar ik vond het wel interessant hoe die politieke instituties steeds van vorm zijn veranderd en steeds op zoek gingen naar een andere plek ook in de stad.
Hmm.
En zo kwam ik eigenlijk uit bij het super temporeel parlement. Dat dus speelt met de gedachte van kan je de toekomst een stem geven in de vorm van politieke representatie in een soort van institutionele manier.
Ja, ik denk dat het heel mooi is, want dat je daar inderdaad een soort van nieuw soort institutie voorstelt, maar ook met bijbehorende ceremonies en rituelen en rollen van verschillende mensen, verschillende actoren. En hoe die ook dan, ja, je onderzoek resoneert daar heel erg in. Dus ze grijpen ook heel erg terug telkens weer op oudere rituelen of lagen of gebeurtenissen in die stad. Dus ik denk dat het heel mooi tot uiting komt. Ik probeer een beetje om de vraag heen te gaan nu van wat gebeurt daarop? maar waar ik nu aan zit te denken is, en dat gaat hier misschien over die ambiguïteit, dat je dan elk van die drie zinnenbeelden, die leg je uit in een stukje tekst wat op één pagina past. Dus misschien 100, 200 woorden is of zo. Ik kan me voorstellen dat je ook dat het eerst ook veel langer was. En dat je dan dat je bent jezelf bent gaan redigeren om die ambiguïteit te behouden of zo.
Ja,
je moet inhouden om heel uitleggerig te worden.
Ja, dat. Die drie elementen die moeten natuurlijk samen het verhaal vertellen. Daar heb ik de kaart eigenlijk vooral ingezet als een manier om de samenhang tussen zinnenbeelden te laten zien.
Ja.
Want het zijn afzonderlijke verhalen, maar die hangen wel op een bepaalde manier met elkaar samen. Maquettes heb ik denk ik eigenlijk vooral ook om het een bepaald gevoel en nou ja, dus die herkenbaarheid van, oh ja, wacht even, volgens mij kijk ik nu naar de tunnelbak of volgens mij kijk ik nu naar een tuin. Gewoon hele concrete ruimtelijke aspecten om dat daarin tot leven te brengen. En het verhaal, de uitdaging daar was eigenlijk vooral, hoe vertel je een verhaal wat niet begint en toen of en dan. Dus het moet ergens los in de tijd hangen. Maar toch wel bepaalde context geven bij wat er nou gebeurt eigenlijk in die zinnenbeelden.
Ja, interessant. Dat je bent een soort scènes aan het schetsen die nog niet bestaan.
Ja.
En je moet een soort van retro weet niet hoe je dat zegt, maar een soort geschiedschrijving vanuit de toekomst ook nog doen. Om te uit te leggen wat die context is.
Ja.
Zonder dat je een heel een soort heel science fiction boek schrijft.
Nou, en dat was natuurlijk sommige stukjes uit de tekst heb ik uit historische bronnen overgenomen.
Ja. Nee, dat is duidelijk. Ja. Ja. Als je het leest, is dat heel duidelijk. Dan voel je opeens weer zo iets opborrelen wat er al lang was.
Ik ken dit. Ja. Dus een van die dingen vind ik bijvoorbeeld, daar komen we al bij de derde, de transcendente tuinen. Het gaat ook een deel over de manier waarop het Binnenhof zich heeft ontwikkeld. En wat mensen vaak niet weten, is dat er rondom het Binnenhof lag er voor een lange tijd een groot tuinencomplex. En dat voorzag in de vraag naar groenten. Dus dat waren voor een deel moestuinen en siertuinen. En dat lag op de plek waar, nou ja, nu het Tweede Kamergebouw, wat dus gerenoveerd wordt, waar dat nu ligt. En wat er ook in die tuinen gebeurde, is dat er jonge bomen werden aangeplant, die later in het Haagse Bos werden gezet. Omdat het Haagse Bos was best onderhoudsgevoelig. Dus die bomen die moesten eerst in een soort van veilige omgeving iets groter worden. En dan werden ze uitgezet. En die bomen die werden aangevoerd over het water vanuit het hele land. En vanuit Brussel werd toen nog de opdracht gegeven om dat dus jaarlijks te doen. En er zijn verslagen van waar die bomen vandaan kwamen. Hoeveel bomen er, uit welke regio. Dus als je de tekst leest, het zinnenbeeld van de transcendente tuinen gaat eigenlijk over de gedachte van hoe kunnen we intergenerationele rituelen onderdeel maken van onze omgeving. Zie je dat daarin terugkomen. Dus een proces van tuinen die eigenlijk continu of met iedere generatie veranderen. En waarbij iets zit van het erflaterschap. Van, ja. Wij doen iets voor toekomstig leven.
Precies.
Wij planten hier die jonge bomen. Wij dragen daar zorg voor. Zodat toekomstige generaties daar profijt van hebben.
Ja, en het zijn een soort van rituelen die zich afspelen tussen generaties. Of die als een soort van in een soort overdracht tussen generaties.
Ja, als een, ja, inderdaad. Daar ontstaat een soort intergenerationele band ook uit.
Ja. En ook met dat ecosysteem wat daar is van dat bos.
Ja, precies.
Dus je verbreedt ook je. Het is niet alleen de menselijke overdracht, maar ook een bredere dynamiek.
Zeker, ja, want ook hierin spelen die natuurlijke processen weer een rol. Want je moet ook ervoor zorgen dat de bodem dan weer de tijd krijgt om zich te herstellen. Dus in een van de stappen in dit ritueel is dat je een generatie lang ergens van die grond ervan afblijft. Dat de tuin afgegrendeld wordt.
Ja.
Zodat de natuur de kans krijgt om zich weer te herstellen.
Ja, dat is een generatie van regeneraties. Ja. Waar die bodem zich
ja, en ik heb het dus die zinnenbeelden gekoppeld aan voorbeelden van langetermijn denken uit andere culturen. En waarbij ik me hier heb laten inspireren is het ritueel van de Isejingu-tempel in Japan. Die iedere 20 jaar, volgens mij, wordt die helemaal ontmanteld. En dan op het plot daarnaast weer helemaal opgebouwd. Om het in een soort van zuivere staat te houden voor toekomstig leven.
Ja, en het is net kort genoeg om, of lang genoeg, hoe zeg je dat? Om die bouwrituelen ook te kunnen overdragen
voor
een generatie. En ook weer om het bouwwerk zelf in een soort consistente staat te houden, geloof ik. Mm-hmm. Dus het werkt heel mooi verschillende kanten op. Ja, misschien nog even naar de kaart waarop je die zinnenbeelden projecteert. Hoe is dat gegaan? Begon je met de kaart en ben je toen die zinnenbeelden gaan ontwikkelen of ging het andersom?
Het ging tegelijk. Ja, dat was dat liep echt dwars door elkaar heen. Omdat ik, nou ja, ik had inderdaad al wel elementen op een kaart staan. En ik had bepaalde stukjes van een scène uitgewerkt. Maar dat ging ongeveer gelijk op. En er was wel een bepaald punt waarop ik dacht van, hé, wacht even, ik ga hier niet uitkomen als ik het als een soort van statisch ding zie, die kaart. Ik moet het animeren. Omdat het anders werd het natuurlijk veel te veel om in één kaartbeeld te vatten.
Ja. En wat bedoel je daarmee, animeren?
Nou ja, dus wij zien de kaart eigenlijk vooral als iets wat een momentopname in de tijd is. En wat ik heb gedaan is een bewegend gemaakt. Dus het is eigenlijk een film geworden waarin je laag omhoog ziet komen en dan weer verdwijnen. Je zoomt ergens op in en zo begin je te begrijpen hoe die zinnenbeelden zich tot elkaar en tot de stad verhouden.
Ja, nee, absoluut. Ik heb die video natuurlijk ook gezien. Mm-hmm. Is die online ook te bezichtigen?
Nou, ook in de show notes.
Nee, precies. Dat wou ik zeggen. Dat is vooral een uitnodiging aan mensen om dat te gaan doen. Of waar kom je dan achter op een gegeven moment als dat zich zo uitspeelt op die kaart? Wat voor verbanden zie je dan? Of wat voor toekomst zie jij dan ontstaan?
Ja, wat ik daar zelf heel leuk aan vond, is dat je verbanden ook tussen schalen kan gaan leggen. Dus je hoeft het niet eerst te hebben over de geomorfologie of eerst over het landschap en dan uit te komen bij de zetel in een parlement. Mm-hmm. Dat kan door elkaar gaan lopen. En ik denk dat dat het mooie is aan die kaart is. Door op verschillende schalen voel je ook de verbinding in tijd en in schaal. Nou, wat denk ik wel een inzicht was, wat eigenlijk pas heel laat ook in het ontwerpproces bij mij kwam, is dat die akte, dat iets is wat ze echt allemaal met elkaar verbindt, al die verhalen met elkaar verknoopt. Of het nou gaat over die beek of over de Utrechtse baan. In al die verhalen speelt de akte een bepaalde rol.
Hmm. En ontstond toen gaandeweg ook dat idee van jou van we hebben een nieuwe akte nodig?
Aan het einde van het project dacht ik van, hey, dit is een interessante zoektocht geweest. Ik heb dat allemaal gedocumenteerd. Maar ja, wat heb ik hier nou eigenlijk zelf van geleerd? Of wat moeten we hier als, als ik dit uitleg aan vakgenoten, wat moet hier als beroepsgroep mee? En zo kwam ik eigenlijk tot het idee om, nou ja, een soort van als bij wijze van conclusies van het project, beginselen toe te voegen aan die akte.
Ja.
En dat om te lopen tot de akte van Everywhen.
Ik klap hem ook even open in je boek. Helemaal pagina 140, volgens mij in de epiloog. Nu denk ik een beetje hardop van, is dat niet wat laat, zeg maar? Kun je die niet al meteen bij het begin zo erin knallen bij je afstudeerprojecten? Van nee, dit is...
Ja,
Hier gaat het over.
In het boek zit hij helemaal achterin.
Ja.
Maar naast het boek was er ook een tentoonstelling. Die was voor korte tijd te zien in Den Haag. En daar speelde hij eigenlijk een veel centralere rol. Mm. Was het echt een soort van het showstuk van de ruimte. Een groot paneel van 1,5 meter bij 1,5 meter. Wat in het midden van de ruimte lag. Omdat het ook... Ik heb ook wel aandacht besteed aan de manier waarop die akte is vormgegeven. Het begon als een lijstje met punten, maar ik vond dat eigenlijk veel te lineair en vanuit de westerse gedachte opgesteld. En ook met het idee van, ja, dit lijstje is volgens mij niet limitatief, dus er moet een andere vorm voor komen. En dat is eigenlijk een soort sterrenstelsel of een klasse van planeten geworden, waarin die beginselen zich rond elkaar bewegen. En waarbij je dus ook ziet dat het niet iets statisch is of iets wat af is.
Ja, en er is geen hiërarchie tussen die nee. principes. Ze maken omwentelingen. Ze wentelen zich om elkaar heen en verhouden zich tot elkaar. Zal ik ze snel even noemen? Want de zeven bepalingen, zoals je ze noemt, die ons helpen navigeren op het pad van lange termijn denken zijn: loop achterwaarts de toekomst in, erken de natuur, bewaak de diepe tijd, geef tegenmacht de ruimte, vertegenwoordig de toekomst, denk en handel als erflater en koester intergenerationele rituelen. Ja, super spannend volgens mij. Als je dat toevoegt aan je plan van aanpak of programma van eisen of hoe je het ook wil noemen. Mm. Een soort van uitgangspunten voor nieuwe projecten. Of nieuw. Projecten zijn nooit nieuw in jouw optiek volgens mij. Die bouwen altijd voort. Hoe zou jij die akte graag ingezet zien worden?
Ja, dat is iets waar ik nog niet helemaal over uit ben. Maar ik denk in ieder geval dat dit breder getrokken kan worden dan alleen het ontwerp. Dat het minstens net zo relevant is om dit vanuit andere domeinen ook op te pakken. En vandaar dus ook mijn oproep van ik wil dit verspreiden onder ontwerpers, maar ook onder beleidsmakers. Mensen die aan de knoppen zitten, beslissingen nemen.
Ja.
En de manier waarop je dus invulling geeft aan die zeven beginselen, bepalingen, kan dus ook denk ik heel verschillend zijn. En met dit project is een eerste aanzet. De zinnenbeelden zijn een eerste manier, misschien zou je het kunnen zien, om invulling te geven aan die bepalingen. Maar er zijn ongetwijfeld nog veel meer mogelijkheden. Ja.
En los van de akte, je hebt het ook over onzekerheid en over een ontwerp voor de toekomst grotendeels ook open te laten, als ik het zo mag noemen. Je bent nu ook alweer ruim een jaar afgestudeerd geloof ik.
Ja.
Dus wat zou je nu zelf, hoe is jouw denken nu weer verder gegaan? Of terugkijkend, zou je hier nog iets anders mee willen?
Nou, terugkijkend durf ik toch wel te stellen dat eigenlijk het aftasten van wat betekent het om vanuit de gedachte van Everyone te ontwerpen met een kaart, maquette en vertelling, dat ik daar nog wel in door zou willen gaan eigenlijk. En misschien zijn er nog wel andere instrumenten die ook wel heel goed geschikt zijn om langs de lat van Everyone te leggen. Maar bijvoorbeeld ook, wat zou het betekenen als we dit gaan inzetten ook in het onderwijs, ontwerponderwijs.
Supergoed.
Wat vraagt dat van het curriculum? Ja,
absoluut. Nou, ik ben wel daar ook in geïnteresseerd. Want wat ik net al zei, ik heb jou wel, je werk tijdens de studie ook wel gezien in 2 of 3 studio's. En dat waren vaak juist weer best wel, ja, noem het experimentele of speculatieve studio's. Hoe kijk jij naar dat soort onderwijs in relatie tot de meer traditionele architectuur of stedenbouwkundige onderwijs?
Ja, nou, ik denk in ieder geval dat het belangrijk is om daarbij te benoemen dat op de academie werk je al. Dus de meer soort van de toegepaste of de praktische kant van het vak, daar krijg je al heel veel van mee. Zelf werk ik al ruim 7 jaar voor de gemeente Amsterdam. Dus ik zag mijn academietijd vooral ook alsof de academie als een plek om de vraag te stellen van wat is ontwerp eigenlijk? Of wat zou het moeten zijn? Waar sta ik als ontwerper? En ik merkte dat ik daarin eigenlijk het meeste had aan die wat meer exploratieve studio's. Mm-hmm. Dat kwam ergens halverwege mijn academietijd pas. Maar ik denk dat we dat daar misschien meer ruimte voor zou moeten zijn ook.
Mm-hmm. Ja, en dan misschien ook terug naar wat je net zei, dat je dit dus elementen van die, of die hele acte van Everyone als een soort onderlegger zou kunnen gebruiken voor onderwijs of voor
mm-hmm.
een specifiek vak of een ontwerpstudio.
Ik zou het ontzettend goed vinden of aanmoedigen als je studio's ook wat meer insteekt vanuit het idee dat je ruimte laat dus om te experimenteren met die verschillende technieken. En dat er, we niet zeggen, er moet aan het einde van de rit een kaart liggen, 1 op 1000. Maar dat studenten daarin de ruimte gaan voelen om ook te experimenteren inderdaad met de gedachte van Everyone op de kaart. Dus ik weet niet of ik dat direct al aan een soort van casus kan koppelen. Maar misschien is dat eigenlijk ook helemaal niet zo belangrijk, die casus. En een ander deel gaat denk ik over het vertellen van verhalen. Dat is zo belangrijk, zeker als we het hebben over die verre toekomst. Van hoe maak je dat voorstelbaar? Het vertellen van een verhaal is daarin ontzettend belangrijk. En dat doe je voor een deel met beeld. Maar dat kan ook een geschreven narratief zijn. We doen dat denk ik nu heel erg vanuit een soort van de veilige veilige jargon van ons vak. Maar dat niet volstaat als je net dus hebt over een verre toekomst en daarin ook een brede groep mensen mee moet krijgen. Dus daar mee oefenen op, binnen de academisch. Ik denk dat dat ontzettend goed zou zijn.
Denk ik ook. En nou ja, misschien ook een beetje als ter afsluiting van wat zou voor jou een droomrol zijn? Of een droomproject waar je dit op zou kunnen loslaten? Je werkt natuurlijk nu bij de gemeente.
Mm-hmm.
Misschien niet direct in je dagelijkse praktijk. Misschien speculeren op een ander leven als ontwerper.
Nou, ik zou dat oefenen met Everyone nog steeds over verschillende delen van mijn werk willen trekken. Dus dat kan schrijven zijn, misschien cureren van een tentoonstelling, onderwijs. Dus ik zie daar in Everyone ook veel meer als soort van labvorm, waarbij ik het kan koppelen aan heel veel zaken. En misschien ook wel aan mijn werk bij de gemeente. En wat me daarnaast toch ook interessant lijkt, of waarvan ik zelf gewoon nog niet weet, want werkt de gedachte van Everyone ook op dat deel van het vak? Dat is, je ziet dat de toekomst denk ik weer helemaal terug is op de schaal van Nederland. Of misschien nog wel groter.
Mm-hmm.
En ik merk dat het daarin nog ingewikkelder is om die toekomst voorstelbaar te maken en dat ook zo over te brengen. Van wat vraagt dat dan?
Ik denk dat het een hele mooie afsluiter is, Daan. Dankjewel. En laten we samen. Wat ik een hele mooie vond, is de allereerste, is lopen achterwaarts de toekomst in. Laten we vooral samen achterwaarts de toekomst in lopen. Ik denk dat daar heel veel lessen in besloten liggen, die ik in elk geval heb geleerd uit je project. Dankjewel daarvoor.
Nee, jij bedankt.